Goedemorgen. Ik wil een bekend gedeelte met u lezen, Handelingen 12. Daar is nog niet zo heel lang geleden ook een preek over gehouden door Kees Terpstra, ik denk een half jaar geleden. Maar het mooie van Gods woord is dat je elke keer toch weer nieuwe of andere dingen ontdekt in een soms in eenzelfde gedeelte. En ik ben zelf de laatste tijd veel bezig met het boek Handelingen. En zodoende dat ik op dit gedeelte uitkwam. Ik zal het voorlezen en ik zal het een paar keer even onderbreken voor een paar korte opmerkingen bij de tekst die niet zozeer voor de rest van mijn verhaal nodig zijn, maar wel interessant zijn om te weten. Handelingen 12, vers 1. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes, dan gaat het hier om Herodes Agrippa, daar kom ik straks nog even op terug. Hij sloeg dus de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Op zichzelf is dat trouwens wel opvallend, dat hij met het zwaard gedood werd. Mensen die niet zo belangrijk waren, die werden gekruisigd door de Romeinen. Maar je werd met het zwaard gedood als je een Romeins staatsburger was. Net zoals Paulus bijvoorbeeld. Dus dit zou kunnen dat Jacobus misschien en Johannes, dat die ook het Romeinse burgerrecht hadden. Het zou kunnen. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Dat van die vier wachten, dat is ook in buitenbijbelse bronnen bekend, dat Romeinen soms de nacht indeelden in vier stukken van 3 uur, en dan een wacht van 4 mensen aan iemand koppelden. Dus dat is heel waarschijnlijk hier ook het geval. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Here, en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij 1 straat verder en meteen ging de engel van hen weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd wordt, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de deur stond, voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. Dit is dan, Jacobus wordt hier bedoeld, de broer van de Heer Jezus. Dus vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. Heel waarschijnlijk is dit om hen vervolgens ook te executeren, om hen te doden, want de Romeinen hadden de de regel dat op het moment dat je een gevangene liet ontsnappen, dan kreeg je de straf die die gevangene eigenlijk zou verdienen. Dus in dit geval zouden zij heel waarschijnlijk zijn ze gedood. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en de Sidoniërs, maar zij kwamen eensgezind naar hem toe en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten een toespraak tot hen. En het volk riep uit, een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem, na daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en ze namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd werd. Deze hele geschiedenis, die ademt de sfeer van vervolging. Jacobus, een van de belangrijkste leiders van de gemeente, die wordt gedood. Maar ook hoe het vervolgens gaat, daar lees je een bepaalde spanning in. De gemeente is daar waarschijnlijk in het geheim bij elkaar, terwijl dus Jacobus en Petrus nu ook, Jacobus gedood is, Petrus gearresteerd is. Zij zitten daar bij elkaar om te bidden met elkaar. Dan wordt er op de deur geklopt. Dan staat er dat Rodé, die gaat dan naar de deur toe om te luisteren, staat er. Horen wie er is. Je hoort als het ware een beetje de spanning erin van, wat gebeurt er nu weer? Petrus die gebaart dan, als hij een keer komt, Petrus komt dan binnen, dan ontstaat er natuurlijk opschudding van, Petrus, is het echt? En hij gebaart dan om stilte. Je ziet het als het ware voor je, van, dit is een straks dan, let op voor wat er gebeurt, van, we moeten niet te veel herrie maken hier. Vervolgens gaat hij naar een andere plaats, vers 17, wordt niet genoemd naar welke plaats hij gaat. Het zou best wel eens kunnen, dus een beetje speculeren, maar het zou best wel kunnen dat dat uit veiligheidsoverwegingen is, dat het niet genoemd wordt. Het is een tijd waar er vervolgingen plaatsvinden. Nou, in die zin kennen wij dat hier in Nederland niet zo. Wij worden niet op deze manier vervolgd. Toch zeggen wij vaak wel tegen elkaar van iets als welkom in de strijd. We hadden pas nog een doopdienst, ik zal niet zeggen van wie, maar dan wordt dat vaak genoemd, hè, bij een doop, van welkom in de strijd. Wat is nou de strijd die wij te voeren hebben? Wat voor soort strijd, waar hebben wij mee te maken? Nou, dat kan op allerlei vlak liggen. Ik denk dat dat ook erg persoonlijk is, van waar je met name strijd in ervaart. Maar waar ik het vanochtend met u met name over wil hebben, is ontmoediging. Strijd die je kunt hebben door zo'n stemmetje in je achterhoofd dat zegt, ja, maar is het nou wel zo? Kun je er wel echt zo op vertrouwen dat God nou echt voor je zorgt? Luistert God nou echt wel naar je gebeden? Zo'n zeurend stemmetje die je gauw in je achterhoofd kunt hebben en waardoor je niet helemaal volledig in geloof God volgt. Niet helemaal, in de Bijbel wordt zo'n term gebruikt, hè, van klein geloof. Waardoor je geloof klein wordt, waardoor je vertrouwen klein is. Geloven en vertrouwen is in de Bijbel is dat hetzelfde woord. En vertrouwen heeft juist de bedoeling dat we daaruit ook handelen. Dat we daaruit de dingen doen. Dat we ergens voor durven staan. Niet alleen maar iets geloven, maar dat je daaruit leeft. Nou, een twijfel daaraan, zo'n stemmetje in je achterhoofd, die kan ervoor zorgen dat je dat niet zo helemaal vrijuit doet. Geloven, ik zei het al, is eigenlijk hetzelfde woord als vertrouwen. En geloven is dus, zoals het in de Bijbel bedoeld wordt, is niet van ik geloof dat dat er is. Maar het is ernaar handelen, ernaar durven handelen. Dus geloven is niet van nou ik geloof dat het buiten regent. Maar geloven zoals het in de Bijbel bedoeld wordt, is meer van ik vertrouw erop dat degene die zegt dat het buiten regent, dat zijn woord klopt. En dus trek ik een regenpak aan, bijvoorbeeld. Je gaat iets doen met de kennis die je hebt. Het is nu de tijd van carnaval. Ik weet niet of jullie daarvan houden, ik persoonlijk niet zo. Maar stel dat je daarvan houdt en je wordt uitgenodigd voor een carnavalsfeestje. En iemand zegt, ja, het is daar een carnavalsfeest, dus trek een of ander gek pak aan en kom naar dat feest. Nou, dan is geloven niet, zoals het in de Bijbel bedoeld wordt, niet van, ja, ik geloof dat dat feest er is. Maar geloven is dan doe je een gek pak aan en je gaat daar naartoe. Dus met het risico dat je daar voor joker staat, dat je voor gek staat, als dat het feest er niet is. Nou, dat is de bedoeling van vertrouwen, van geloven, van daadwerkelijk je vertrouwen op God stellen. En door twijfel, door die stemmetjes in je achterhoofd, die zorgen ervoor dat je niet dat vertrouwen op God hebt, dat je niet voluit durft risico te nemen, te doen, te leven vanuit wat God vraagt. En als je deze geschiedenis leest, dan kun je ook dat soort stemmetjes in je achterhoofd hebben. Ja, mooi hoor, dat Petrus bevrijd werd. Maar ja, was dat niet alleen zo in de tijd van de Bijbel? Of, Jacobus die werd mooi wel gedood, hè? Dus, ja, mooi dat God hier een gebed verhoort, maar ja, Jacobus niet. Dus heeft het dan wel zo'n zin om te bidden? Want je weet toch nooit of jij dan net bij degene hoort, zeg maar, waar God wel naar luistert. En het hele verhaal, is dat ook niet een beetje, ja, al te mooi om waar te zijn, als je het zo ziet? Het klinkt toch bijna een beetje sprookjesachtig, van een engel die daar komt, boeien die afvallen, deur die vanzelf opengaat. En dan ook nog de dood van die Herodes Agrippa, die wordt gestraft voor wat hier gebeurt, eigenlijk voor de, hij krijgt zijn verdiende loon. Maar ja, is het niet een beetje te mooi om waar te zijn? Dat soort stemmetjes in je achterhoofd. Ik heb daar zelf regelmatig last van, moet ik zeggen. Als ik geschiedenis in de Bijbel lees, dat soms, zonder dat je dat zo bewust bent, of zonder dat je dat wilt soms, dat soort gedachten zich opdringen. Waardoor je niet zo heel erg voluit durft te vertrouwen. En ik wil juist vanochtend jou bemoedigen met het feit dat je volgens mij Gods woord wel echt kunt vertrouwen, dat je daarop kunt bouwen en dat je ook op God kunt bouwen. Dat het juist, dat je met vol vertrouwen kunt geloven wat God zegt. En daarvoor heb ik 4 punten. En het eerste punt wat ik wil benadrukken, dat is dat ook deze geschiedenis historisch gezien echt betrouwbaar is. En daar zal ik verschillende redenen voor noemen, maar dat dit niet een mooi doorverteld sprookje is, of zoals dat soms gaat, van verhalen die van de een op de ander worden doorverteld en waar dan een beetje mooier gemaakt wordt. Nee, dit is een betrouwbare geschiedenis. Nou, ik wilde eerst even wat kijken naar de historische achtergronden. Wat kunnen we daarover zeggen? Het gaat hier over Agrippa, Herodes Agrippa. Dat is een kleinkind van Herodes de Grote. Herodes de Grote, die kennen jullie wel. Dat is de man van de kindermoord in Bethlehem. De man die de bestuurder was toen de Heer Jezus geboren werd. Dat is Herodes de Grote en dit is zijn kleinkind. Zijn vader van Herodes Agrippa, die werd vermoord door Herodes de Grote. En deze Herodes Agrippa, die is samen met zijn moeder, die was al in Rome en die kreeg daar zijn opvoeding. Wij zeggen soms wel eens van mensen, als je een belangrijk persoon bij de voornaam noemt, zo van, ja, het is voor jou, bijvoorbeeld meneer Rutte, hè, niet Mark, je hebt niet met hem geknikkerd. Deze Herodes Agrippa, die zou echt kunnen zeggen dat hij met de groten der aarde geknikkerd zou hebben, als dat al een gebruik was in die tijd, dat denk ik niet. Maar hij was echt bij de hoogste top van de wereld, zeg maar. Daar heeft hij mee te maken gehad. Hij is opgegroeid aan het hof van keizer Tiberius. Die naam die kennen jullie ook, die de keizer was in de tijd dat de Heer Jezus gekruisigd is. Is daar, zeg maar, dus in die kringen aan het hof in Rome is hij opgegroeid. En hij was een hele goede bekende. Hij was bevriend met de keizer die deze Tiberius opvolgde. Met Gaius, of die ook wel Caligula wordt genoemd. De bijnaam Caligula had hij. En ook met die opvolger daarvan, met Claudius. Dus met die drie keizers, daar had hij hele nauwe banden mee. Nou, met die Tiberius, de bovenste, daar was de band niet altijd even goed mee. Want op een gegeven moment, toen kwam Tiberius ter oren dat Agrippa, dat er in ieder geval over hem verteld werd dat hij de keizer misschien wel dood wenste, omdat hij liever Caligula op de troon zou hebben, of in ieder geval een andere keizer. Tiberius die hoorde dat en die liet hem in de gevangenis gooien. En daar heeft hij een poos heeft hij in de gevangenis gezeten in Rome. Tiberius die overleed niet zo heel lang daarna, ook een beetje onder dubieuze omstandigheden. Hij was ziek, maar er gingen ook geruchten dat hij met een kussen op zijn hoofd is vermoord in die ziekte. In ieder geval, vlak daarna werd Caligula, die werd de volgende keizer. En die was bevriend met deze Agrippa. En Caligula die gaf aan Agrippa allerlei geschenken. Hij kreeg de ketting waarmee hij had vastgezeten in de gevangenis. Kreeg hij, maar dan niet de ijzeren ketting, maar hij kreeg een namaakketting, maar dan van goud. Kreeg hij als een soort, soort genoegdoening. Hij kreeg ook een belangrijk gebied te besturen door die Gaius Caligula in het huidige Israël. En hij had dus goede banden ook met die Caligula. Die Caligula, dat was een beetje een vreemde man. Die was niet helemaal normaal, zeg maar. Niet helemaal gezond in zijn hoofd. Hij was ook niet al te bescheiden. En op verschillende plekken in zijn rijk liet hij enorme grote beelden van zichzelf oprichten. Waarvan hij wilde dat die aanbeden zouden worden. Want hij zag zichzelf als een soort godheid. Nou, dat wilde hij ook doen in de tempel in Jeruzalem. Toen Agrippa dat hoorde, toen viel hij flauw, wordt er van hem verteld. Want dat zou betekenen dat er een enorme opstand zou uitbreken als dat in de tempel zou gebeuren. Nou, door praten wist hij Caligula daarvan af te brengen. En niet lang daarna werd Caligula vermoord door zijn officieren. Want die hadden ook door, deze man is niet helemaal het meest geschikte man om keizer te zijn. En toen werd Claudius, die werd toen de volgende keizer. En van die Claudius kreeg Agrippa vervolgens nog weer andere gebieden te besturen. Ik zal het eventjes op een rijtje zetten, want dan, ik denk dat die al die verschillende Herodessen en die hele geschiedenis en welke gebieden zij nou precies bestuurden, dat is nogal verwarrend. Ik zet het eventjes op een rijtje. Je hebt dus verschillende Herodessen. Herodes de Grote, dat is de man van de kindermoord in Bethlehem. Die bestuurde dit hele gebied. Had een groot rijk te besturen. In de tijd dus van de geboorte van de Heer Jezus. Toen, na zijn dood, toen werd dat gebied werd verdeeld in drie stukken, of eigenlijk in vier stukken. Dit groene gebied, dat werd bestuurd door Archelaus. Deze twee paarse gebieden, die werden door Herodes Antipas. Dus het zijn allemaal Herodessen, dat is allemaal verwarrend. En dit gebied, een beetje bruinige gebied, door Philippus. Nou, die Archelaus, die dus dit gebied bestuurde, dat was een nogal slechte heerser, die werd snel afgezet. En die werd toen vervangen door een bestuurder rechtstreeks onder de Romeinen. Nou, de meest bekende daarvan, dat is Pilatus. Dus hij werd vervangen door een Romeinse prefect. En nou, Pilatus kennen jullie ook van. Dus die Pilatus die regeerde dus over dit gebied. Die Herodes Antipas, dat is de Herodes die Johannes de Doper liet vermoorden. Dus dat is niet dezelfde als Herodes de Grote, maar dat is een andere. Nou, Herodes Philippus is die kreeg dit gebied. En hierna krijg je dus Herodes Agrippa, de man van deze geschiedenis. Die kreeg eerst alleen het gebied van Philippus. Toen kreeg hij ook de titel koning van Caligula. Die gaf hem de titel koning. Toen dacht Herodes Antipas, is wel grappig. Die dacht toen van, wat, krijgt hij de titel koning? Dat wil ik eigenlijk ook wel. Want hij had de titel viervorst. Dat was een beetje minder. Dat was een lagere titel. Dus hij dacht, ik ga ook naar Rome. En ga ik vragen om de titel koning. Want Agrippa heeft dat ook. Maar dat liep anders. Want Antipas die werd juist afgezet als koning. En het gebied van Antipas, dat ging naar Agrippa toe. Dus toen had hij dit gebied. Nou, en toen Claudius aan de macht kwam, toen kreeg hij nog dit gebied erbij. Dus, ik zal even het kaartje laten zien. Dit is het hele gebied waar Agrippa overheerste. Bijna net zo groot dus als waar Herodes de Grote over had geheerst. Dus een enorm, was echt een machtige, machtige heerser, machtige vorst in dat gebied. Nou, dan deze Agrippa, die wordt dus op een gegeven moment, en dat lezen we in deze geschiedenis, die liet zichzelf vereren als een soort godheid. En op dat moment werd hij door een engel geslagen en door wormen gegeten, staat er. Nou, dan denk je misschien als je dit eerst leest, dan krijg je misschien zo'n stemmetje in je hoofd van, ja, is dat niet wat al te mooi om waar te zijn? Is dat niet een... Maar ook in bronnen buiten de Bijbel wordt dit precies bevestigd. Kan je natuurlijk afvragen van, moeten we het dan daarom geloven? Nee, natuurlijk niet. Je moet het geloven omdat het in de Bijbel staat. Maar het helpt soms wel, moet ik zeggen, op momenten dat je zelf van dat soort twijfelgedachten hebt. Dat je merkt van, ja, daar waar je de Bijbel kunt controleren, waar het overeenkomt met gebeurtenissen buiten de Bijbel, daar blijkt het steeds te kloppen. En dat sterkt mij in de overtuiging dat we dus steeds op de Bijbel kunnen afgaan, dat we daarop kunnen bouwen. Dat het niet een zomaar een verzonnen mooi verhaal is. In Josephus, dat was een geschiedschrijver in de eerste eeuw, een Joodse geschiedschrijver. En die vermeldt ook de dood van Herodes, Herodes Agrippa. En die vermeldt eigenlijk hij vermeldt andere details, maar het verhaal wat hij vertelt komt precies overeen met wat hier staat. Agrippa die liet een grote spelen, dus theatershows en wedstrijden organiseren ter ere van de keizer. Dat deed hij in Caesarea. En hij was daar in het stadion. En op het moment dat, of op de tweede dag van die spelen, daar kwam hij binnen en staat er hier met een koninklijk kleed om. Josephus zegt dan, die noemt wat meer details, en die zegt, het was een kleed met zilverdraad geweven. En hij kwam daar met zonsopgang, kwam die daar dat stadion binnen, en de zon die scheen op dat kleed, en het was letterlijk een oogverblindend gezicht, wat je daar zag. Waarop mensen hem inderdaad gingen vereren als een soort, waarschijnlijk als een soort zonnegod. Van, hier wordt ook genoemd, hij nam het woord en dan zeggen mensen, oh, het woord van een god, niet van een mens. Dus hij kreeg goddelijke eer. En hij liet zich dat welgevallen, hij liet dat gebeuren. En op dat moment, dan slaat een engel hem. In Josephus die noemt wat andere details. Misschien wat legendarisch, dat zou kunnen. Josephus die vermeldt, het is wel grappig om te lezen, dat op dat moment zag hij een uil. En nou, ik zei net al, toen in de tijd van keizer Tiberius had hij in de gevangenis gezeten. Toen hij daar in de gevangenis zat, toen had hij ook een uil gezien. En toen zei een medegevangene, dit is een goed voorteken van je zult weer vrijkomen uit de gevangenis. Maar als je nog een keer een uil ziet, dan is dat een slecht voorteken. Dan zul je binnen 5 dagen sterven. Nou, hier, de mensen die geven hem goddelijke eer in dit stadion. En vervolgens ziet hij daar ook een uil. En weet hij, dit loopt verkeerd af. En inderdaad, in ieder geval Josephus en wat je hier in de Bijbel leest, vermelden dat hij opeens een innerlijke pijn kreeg in zijn ingewanden. Misschien een blinde darm die knapte. Of denken sommige mensen, er zijn verschillende theorieën over. In ieder geval, hij werd geslagen door een ziekte. En een paar dagen later overleed hij. Wat hier ook, Handelingen noemt niet na hoe lang die overleed. Maar hij overleed kort daarna. Dus die verslagen die komen heel erg nauwkeurig eigenlijk met elkaar overeen. Hoe moet je dat nou lezen van hij werd door de wormen gegeten? Ik denk zelf dat bij door wormen gegeten worden is een van de kenmerken die bijvoorbeeld de Heer Jezus noemt in Markus 9 over hoe het in de hel is, hoe het oordeel is. Daar waar hun worm niet sterft, staat er. In Jesaja 66 wordt dat ook genoemd. Dus ik denk dat hier het is een kenmerk van pijniging. Het is denk ik ook, je zou het misschien kunnen lezen als hij kreeg een voorproefje van het oordeel in de hel hier. En hij werd door pijn geslagen en vervolgens overleed hij kort daarna. Hieruit twee bemoedigingen. Ten eerste, dit verslag wat je hier leest, is dus niet een verzonnen verslag. Het is niet een mooier gemaakt verslag, maar het blijkt daadwerkelijk te kloppen. En nogmaals, het is niet zo dat we dingen pas moeten geloven als je dat ook in buitenbijbelse bronnen vindt. Maar het helpt wel. Het helpt wel je vertrouwen. En het helpt in die zin dat je meer je vertrouwen ook durft te stellen op die dingen die we niet kunnen controleren. Gods woord is betrouwbaar en dat blijkt ook hier. Ook in een geschiedenis die misschien op het eerste gezicht een beetje legendarisch lijkt. Maar dat is dus niet zo. Ik noem zo dadelijk nog een reden waarom je dit verslag kunt vertrouwen. Maar ik wil even nog naar de tweede bemoediging die ik eruit wil halen. Omdat dat ook met die Herodes Agrippa te maken heeft. Ik vind het mooie bij deze geschiedenis dat ook iemand als Herodes Agrippa niet wegkomt met onrecht dat hij doet. Hij wordt door God daadwerkelijk ook ter verantwoording geroepen. En dat vind ik een mooie bemoediging. Dat ook dat wij geloven in een God die ook recht doet. Die niet mensen laat wegkomen met onrecht dat zij begaan. Zelfs de groten der aarde niet. Zelfs iemand als Agrippa niet. Die misschien het idee had dat hij behoorlijk onaantastbaar was. Maar we kunnen erop vertrouwen dat God rechtvaardig zal oordelen. In de brief van Petrus, daar wordt ons voorgehouden. 1 Petrus 2 vanaf vers 21, dat wordt ons voorgehouden. Dat wij het voorbeeld van de Heer Jezus moeten navolgen. Dat als wij met onrecht te maken hebben, dat we dan niet dreigen, niet zelf het recht in handen nemen, niet zelf proberen iemand terug te slaan. Maar zoals de Heer Jezus, die het overgaf aan God, die rechtvaardig oordeelt. En ik vind dat mooi dat we die bemoediging ook in de Bijbel vinden. Dat ook onrecht wat ons wordt aangedaan, daar komt iemand niet mee weg. Het is niet, God zal daar rechtvaardig over oordelen. En ja, tenzij iemand natuurlijk tot inkeer komt, berouw heeft en vergeving aan God vraagt, dan is het een heel ander verhaal. Maar zeker als er geen sprake is van berouw, dan mogen wij erop rekenen dat God recht zal doen. Dat God dingen recht zal zetten. Nog even terug naar dat eerste punt. Dat deze geschiedenis te vertrouwen is. Niet alleen wat je over Herodes leest, maar ook de rest van dit verslag. Dat het lijkt er heel erg op dat dit rechtstreeks zeg maar een ooggetuigenverslag is geweest. Dat zie je met name in vers 12. Ik denk dat het heel goed zou kunnen dat Johannes Marcus, die hier genoemd wordt, dat degene is die door aan van wie Lucas de schrijver van Handelingen, van wie hij het heeft opgeschreven. Waarom wordt die Johannes Marcus zo genoemd? Het huis van Maria wordt genoemd. Dat is de moeder van Johannes Marcus. Als bij ons thuis, als er een feestje is, laten we zeggen van een feestje dat je dit jaar organiseert, en mensen die komen bij dat feest, een klasgenote van haar zouden komen, dan zeggen ze ja, het is daar in het huis van de ouders van Jeditja. Dan zeggen ze niet, het is in het huis van Gabor en Maria. Waarom niet? Ja, omdat ze ons niet zo kennen. Ze kennen Jeditja en daarom noemen ze haar. Nou, zo is hier ook, waarom wordt de Johannes Marcus genoemd? Het is een beetje bijna een soort zinloze toevoeging, ja, tenzij die Johannes Marcus wordt later in de geschiedenis ook nog genoemd. Dus hij wordt een van de reisgenoten van Paulus. Maar het is heel aannemelijk om te denken dat deze Johannes Marcus ook hier genoemd wordt, omdat hij degene is die de lezers kenden. Van ja, dat was in het huis van Johannes Marcus. Weet je al, die in het huis van Maria, ja, dat is van Johannes Marcus. Dus dat hij degene is die zij kenden. Wat weten we van deze Johannes Marcus? Nou, heel waarschijnlijk is hij dezelfde als de schrijver van het Marcus-evangelie. Hij wordt in dat evangelie, nemen de meeste uitleggers in ieder geval aan, wordt hij ook zelf eventjes genoemd, al wordt zijn naam er niet bij gezegd. Maar in Marcus 14, dan wordt de arrestatie van de Heer Jezus beschreven. En dan wordt er een man, een jonge man staat er, die dan s'nachts daarbij waarschijnlijk wakker wordt van het opstootje wat daar bezig is. Hij gaat achter de meute aan die Jezus aan het arresteren is. En hij slaat daarbij snel even een doek om. Waarschijnlijk kwam hij net, lag hij te slapen, slaat een doek om en gaat daar achteraan. En hij wordt daarbij gepakt. En dan staat er dat ze zijn kleed pakken en dan vlucht hij naakt, of in zijn ondergoed, dat kan beide betekenen. Maar in ieder geval met heel weinig aan, vlucht hij weg. Nou, heel waarschijnlijk is dat gaat het daar om diezelfde Johannes Marcus. Hij wordt ook, dat is wel leuk als je dan een beetje in zo'n geschiedenis duikt en wat voor waar mensen weer terugkomen. In Colossense, de brief van de Colossense, van Paulus, daar wordt ook een Marcus genoemd en heel waarschijnlijk is dat ook dezelfde. En daar wordt genoemd dat hij de neef van Barnabas is. Dat is wel leuk om te weten, van dus de Barnabas die bij de eerste gemeenten daar zijn akker verkoopt en dat het geld brengt bij de apostelen, is dus heel waarschijnlijk de oom van deze Marcus. Dat betekent dus ook dat huis waar dit gebeurt, is dus waarschijnlijk dat huis van die Maria. Die Maria is dus waarschijnlijk de zus of de schoonzus van Barnabas. Nou, het zijn wel leuk om dat soort verbanden te zien. Nou, in het volgende hoofdstuk wordt beschreven dat Marcus dan meegaat met Paulus en met Barnabas, met zijn oom dus. Dan gaat hij op een gegeven moment toch weer terug. Waarom weten we niet? Misschien durfde die niet verder. Nou, in ieder geval, we lezen later dat Paulus hem dat toch wel kwalijk nam. Maar later dan komt Marcus ook weer terug in de brief van Petrus. Daar wordt hij genoemd. En heel waarschijnlijk is dus het Marcus-evangelie wat wij hebben, is het verslag van Petrus over het leven van de Heer Jezus, wat door Marcus is opgeschreven. Dus het is de link met Petrus is daarin heel, heel nauw. Dus deze Marcus, die was, die had van heel nabij, had hij deze geschiedenis, heeft hij kunnen optekenen. Dat deel waar alleen Petrus bij was, wat er in de gevangenis gebeurde, dat heeft hij van Petrus kunnen horen, toen, omdat het want het gebeurde in zijn huis, Petrus kwam naar zijn huis toe. En ook later nog in zijn leven heeft hij dus nog veel met Petrus samengewerkt. Dus het is niet van de een op de ander steeds maar doorverteld. Maar de link is heel erg kort. Het is heel, het is dus een ooggetuigenverslag, om zo te zeggen. Het is heel, het is niet een steeds mooier gemaakt verhaal, omdat er heel veel stappen tussen zitten. Goed, dat nog even bij het eerste punt. Je kunt het dus, je kunt dit verslag vertrouwen. Ik heb nog twee punten, maar die zijn wat korter. Voordat u denkt, we moeten ook nog avondmaal vieren. Het is een lange dienst, maar dit wordt wat korter. Wij zijn misschien snel geneigd om te denken bij het begin van deze geschiedenis. Ja, maar ja, Jacobus die werd toch maar mooi wel gedood. En dus ja, heeft dan bidden eigenlijk wel zin? Zal God dan wel redden? Heeft dat wel zin? Ik vind het mooie bij deze geschiedenis dat de eerste gemeente hier, die reageert absoluut niet zo. Zij denken niet van ja, Jacobus die wordt gedood, dus ja, nou ja, laten we allemaal maar naar huis gaan en het heeft allemaal niet zoveel zin. Nee, ze gaan juist bij elkaar zitten en voortdurend bidden, staat er. Ze zijn voortdurend in gebed. En ik denk dat dat voor ons ook een voorbeeld is om ons voor te houden. Het is juist wel belangrijk om te bidden. En ik vind dan het mooie in deze geschiedenis. Deze gemeente lijkt niet heel erg, misschien wel zo overtuigd te zijn van, of zo heel erg vol vertrouwen te hebben gebeden. Toen Petrus voor de deur stond, geloofden ze het niet eerst. En ik vind het mooie daaraan dat blijkbaar God genadiger is in het verhoren van onze gebeden dan wij eigenlijk verdienen. Deze gemeente had niet zo heel erg vertrouwen erin dat God Petrus zou bevrijden. Ze moesten toen die echt voor hen stond, toen beseften ze het. Maar God verhoorde het gebed wel. En dat is voor ons een bemoediging. God die verhoort ook onze gebeden, ook als we misschien denken, ja, nou ja, ik weet het niet zo goed, ik durf niet zo heel erg te vertrouwen. God is genadiger dan wat wij verdienen. Ik denk dat dat ook mooi is om juist ook in een dienst als vandaag, waar we het avondmaal met elkaar mogen vieren, mogen gedenken, dat we ook daarin juist daaraan mogen denken dat God genadiger is dan wij verdienen. Het gaat er niet om dat wij als een goed christen leven. Het gaat er niet om dat wij nou precies goed bidden. Nee, we geloven in een God die groter is dan wij. En die ons niet afrekent op onze daden. Maar die genadig is ook in het verhoren van ons gebed. Ook als we zelf misschien niet zoveel vertrouwen eigenlijk daarin hebben. Tot slot. Petrus die staat voor de deur. Hij wordt eerst bevrijd door een engel. En dan staat hij voor de deur en dan zeggen ze, nee, het is niet Petrus. Het is een engel die voor de deur staat. Is dat nou een soort bijgeloof of zo? Het is een engel die voor de deur staat? Nee. Dat er engelen zijn die over je waken, is een heel Bijbelse gedachte. In de Rooms-Katholieke Kerk is daar misschien wel heel veel, nou ja, te veel poeha over gemaakt. Van dat die engelen ook een soort eer krijgen, zeg maar. Een soort persoonlijke beschermengelen. Dat is denk ik niet de bedoeling. Maar het feit dat er engelen zijn die over je waken, is wel iets wat je in de Bijbel terugvindt. De Heer Jezus zegt in Matthäus 18, vers 10, dat over kinderen, dat er engelen zijn die voortdurend het aangezicht van God zien. En dan staat er, hun engelen zien voortdurend het aangezicht van God. Dus engelen die speciaal over die kinderen waken. En hier vind je diezelfde gedachte. Een engel die over Petrus, om zo te zeggen, waakt. Zijn engel staat er. Zijn engel staat voor de deur. Natuurlijk is het zo dat we er niet alleen voor staan omdat alleen al omdat God om ons geeft en naar ons ziet. En dat is misschien nog wel veel belangrijker dan dit punt. Maar het is ook wel mooi om te beseffen dat er ook engelen zijn die ja, die God gegeven heeft om ons bij te staan. Wij staan er dus niet alleen voor. Ik vat het samen en ik doe het even in omgekeerde volgorde. We mogen erop vertrouwen dat we in ons leven er niet alleen voor staan. Alleen al dus omdat God over ons waakt, maar ook omdat er engelen zijn die over ons waken. Die om ons heen zijn. We mogen erop vertrouwen dat God ons hoort als wij bidden. En we mogen erop vertrouwen en we mogen erdoor bemoedigd zijn dat God daarin genadiger is dan wij verdienen. We mogen erop vertrouwen dat God ook recht zal doen in die situaties waar wij misschien wel bang zijn soms dat mensen ermee weg lijken te komen met onrecht of dat er onrecht niet lijkt aangepakt te worden. Nee, God is een God van recht en daar mogen we op vertrouwen. En die dingen lezen we in een geschiedenis waar we ook echt op kunnen bouwen, waar we op mogen vertrouwen. Toevallig lazen wij vanochtend aan tafel Psalm 93 en daar is het laatste vers: uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. Nou, dat blijkt ook in deze geschiedenis. Gods getuigenissen zijn zeer betrouwbaar en daar mogen we dus op bouwen en daar mogen we op vertrouwen. Zullen we bidden met elkaar? Lieve Vader in de hemel, dank u Heere dat we mogen bouwen op wat u in uw woord zegt. Dat elke keer weer blijkt dat uw woord betrouwbaar is, dat we daaruit kunnen leven, mogen leven. Dank u Heere dat u ook laat zien dat u genadig bent en dat u naar ons luistert. Dank u Heere dat u een God bent van recht, dat u volstrekt eerlijk bent, liefdevol bent, maar ook heel rechtvaardig bent. Heere, dank u daarvoor. En Heere, wilt u ons helpen om ons steeds te binnen te brengen op momenten dat we dat soort stemmetjes in ons achterhoofd horen van ja maar is dat ook wel voor mij, ja maar geldt dat ook wel in mijn leven. Wilt u ons herinneren dat we die stemmen dan ook weg mogen doen, dat we die mogen wegschelden, om zo te zeggen, van het is niet waar, het is niet, de ja maars zijn niet waar. Heren, dank u dat we op u mogen bouwen en dank u ook Heren dat u genadiger bent dan wij verdienen. Dank u dat u onze gebeden hoort, ook al zijn die misschien maar met een met maar half vertrouwen naar u opgezonden. Heren, dank u dat u liefdevol bent en groot bent en genadig bent. Om Jezus wil. Amen.